Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Al sinds ik dit programma maak, ruim 20 jaar, heb ik gemerkt dat je interessante gasten werkelijk overal kan vinden. Van de pont tot de lift, tot het station, tot de IKEA. Hoewel de IKEA geen die ik bij de IKEA vroeg weigerde. Maar goed, hoe dan ook, vond het wel een grappige plek om je aan te vragen. Ik denk ook de IKEA, mensen mochten mogelijk redacteur luisteren. Ik denk dat de IKEA toch een plek is die je maar even moet skippen als gast te vragen hoe goed ze ook zijn. Maar dat even terzijde. Vandaag is wel een leuk voorbeeld dat je ze overal kan vinden. Want de gast van vandaag leerde kennen als een zeer vriendelijke, warme, hartelijke moeder van een van de voormalige teamgenootjes van mijn een van mijn twee dochters. Die warmte zou ze goed kunnen gebruiken, want Marijke Geerdink, want zo heet de gast van vandaag, werkt als klinisch psycholoog en manager hulpverlener 113 zelfmoordpreventie. In een tijd waarin de wachtlijsten bij de GGZ gigantisch zijn en de netwerk veelal heel vaag, een zeer belangrijk onderwerp en zeker ook aan het einde van het jaar. En dus goed om er tijd aan te besteden in deze donkere tijden, vlak voor kerst, die natuurlijk ieder jaar, althans bij mij, maar ik heb van haar begrepen, lang niet bij heel veel mensen de nodige verschillende gevoelens kan oproepen. Het is dan ook een groot plezier haar ook als laatste van dit jaar in de studio te mogen ontvangen. Marijke Geerdink, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en ik had je al een tijd geleden eerder aangekondigd, maar die ging door technische onvolkomenheden. Mijnerzijds ging die niet door, maar want toen had je al een lijstje gemaakt. Heb je dat nog een beetje veranderd of...
Nou, ik heb een paar kleine wijzigingen aangebracht. Maar als je mij de tijd geeft, maak ik hem nog 3 keer zo lang.
Oh, oké. Okay. Was het moeilijk kiezen in de tijd? Of,
Nou, het was een beetje zoeken tussen wat vind ik mooie nummers, wat vind ik nummers waar iets moois uitspreekt. En ook wat vind ik passen bij de tijd van het jaar. En ook een beetje variatie, dat vind ik dan ook. Hè? Dat het niet allemaal van Madonna mag zijn, bijvoorbeeld.
Ah, ja. Oh, maar wel iets, ik zit even te kijken, is er überhaupt iets van Madonna?
Nee, er zit iets van Madonna bij.
Oh, oké. Okay. Oké, okay, dus van alles wat en ook een beetje de tijd van het jaar, begrijp ik.
Ja.
Ja, waar gaan we mee openen?
Dat is een goeie. Nou,
ik heb allemaal linkjes meegekregen.
Ja hoor. Nou, kijk, bij 113, daar hebben we speciale speerpuntgroepen.
Ja.
En waar we eigenlijk
bijna
altijd...
Bijna al depressief van ze worden, ja. Maar goed, dat even terzijde.
Nou, ik heb wel bedacht, ik ga een positieve noot brengen vanavond. En dat is niet alleen omdat ik echt gek ben op kerst en denk dat het goed is om ook in die donkere dagen wat licht te brengen. Maar ik denk wel leuk om mee te beginnen. We beginnen misschien wat zwaar, maar het is wel, vind ik, een ontzettend mooi nummer, is Just Breathe van Pearl Jam.
Nou, dat is even een kleine, daar komt hij.
Yes, I understand that every life must end on. As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they got one, yeah, others, they got none. Let's just breathe. Practice on my sins, never gonna let me win on. Under everything, just another human. In
Nou, je had net gezegd, dat blijft hangen. We gaan het een vrolijk, beetje vrolijke uitzending maken.
Ja,
en waar
nee?
eindigt deze? We gaan het gewoon zien. Ik bedoel, ik weet nooit hoe een uur loopt, dus dat weet je ook bij jou niet. Maar ik dacht wel, dit liedje eindigde wel met de regel: Meet you on the other side.
Ja.
Ik dacht, nou, dan zitten we wel meteen bij jouw werk. Of de
nou ja, je kan natuurlijk hoop putten uit van alles. Dit is natuurlijk een hele warme, hoopvolle gedachte.
Ja, het is een heel teder liedje natuurlijk.
Ja, nou ja, het is een heel klein en mooi nummer, vind ik. En ik vind er ook wel hoop uitspreken. Het punt is ook dat hoop niet alleen maar betekent dat alles goed komt. Hè? Je kan ook hoop putten uit het feit dat je na verlies verder kan. En daar vind ik dit nummer ook heel mooi en heel sterk in.
Ja. Ja. Nou ja, is dat...
Te moeilijk?
Nee, in hoeverre durf ik een stilte te laten vallen in de uitzending, zonder dat ik die op zich als erg vind. Nou ja, want inderdaad, ik heb je natuurlijk gevraagd dat je bij 113 werkt. En inderdaad, ik hoor je eigenlijk al meteen een boodschap geven. Daarom, dat was mijn stilte. Dat ik, want ik denk, oh ja, eigenlijk moet je niet ons bellen. Zo vertaal ik het een beetje. Ik bedoel, naast het feit dat je toch gewoon als jou als persoon een leuk liedje vindt. Maar je moet niet denken, als je 113 belt, geven wij je de oplossingen.
Nee.
Maar we proberen je misschien, zo vertaal ik het dan een beetje, als je 113 belt, hebben wij al heel veel bereikt als je iets meer accepteert dat het zo is zoals het is en dat je verder kan.
Nou ja, daar gaat het om. En je kan voor mensen niet zorgen dat ze voor jaren vooruit kunnen, waar je vaak wel iemand heel goed bij kan helpen. En of dat nou in de hulplijn bij 113 is, of gewoon als buurvrouw, buurman of vriend of wie dan ook. Dat je met iemand zegt van, joh, laten we kijken hoe je de dag doorkomt.
Ja. He,
dus het zijn vaak ook kleine stappen. En we weten dat voor veel mannen van middelbare leeftijd, dat is toch de groep met de grootste risico op suïcide, dat die het meest kwetsbaar zijn naar verlies van een ander. En ik denk dat is heel mooi om mee te geven. Je kan ook naast iemand gaan staan in zo'n periode van verlies.
Ja, meet you on the other side. Ja. Om dit liedje aan te houden.
Ja.
Ja. Nou ja, ik beloof je, we gaan ook de mooie zijde, maar ik ga nu even wat rauwe dingen pakken. Want een van de redenen waarom ik dacht, het is goed om Marijke eens te vragen, toen ik je werk wist, was... en ik werk wel zelf bij de zorgverzekeringen.
Ja.
Dat is totaal ander metier, maar de overeenkomst die we hebben is dat we het allebei wel merken van er is een probleem. Hoe vaak wij wel niet mensen aan de telefoon krijgen met wachtlijsten voor de GGZ. En die kant raak jij natuurlijk ook.
Ja, ja, absoluut.
Ja. Kan je vanuit jouw vak beschrijven waar je daar op stuit? Ik bedoel, de wachtlijsten bij de GGZ zijn gigantisch.
Ja.
Hoe merken jullie dat?
Nou, ik heb zelf heel lang in de GGZ gewerkt. Ik werk ook voor een deel nog steeds in de GGZ als behandelaar.
Ja. Wat voor casus behandel je?
Ik werk bij een polykliniek, 4Light GGZ. En die is gespecialiseerd in grensoverschrijdend gedrag. Dus mensen die daarvoor behandeling zoeken.
Ja.
Onze wachtlijst valt enorm mee. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring met wachtlijsten in de GGZ. Ook om me heen zie ik mensen, dus ook privé, die op zoek zijn naar hulp en dan ook tegen wachtlijsten aanlopen. Ik denk dat het wat ver gaat. En ik ga daar zeker nu niet de oplossing voor bieden.
Nee, nee.
Maar we spreken heel veel mensen die zeggen, die daar ook wel wat wanhopig en moedeloos van worden soms. Omdat ze zo wanhopig op zoek zijn naar hulp. En er tegenaan lopen dat ze er op sommige plekken heel lang op moeten wachten. Ja, dat klopt wel.
Ja, nou ja, begrijp ik dat je zegt dat je moet uiteraard uitsluitend datgene zeggen wat je wil zeggen.
Ja.
Maar ik denk wel, hey, de anderhalf luisteraar. Waar valt het mee? Of is het dan met name... wat ga ik ze daar naartoe verwijzen? Nee, maar... is dat omdat je met problematiek hebt te maken waarbij het relatief meevalt, de wachtlijsten? Of omdat je toevallig bij een organisatie werkt die het heel fijn aanpakken?
Ja, ik denk vooral dat laatste, dat de organisatie het gewoon heel goed aanpakt.
Ja, je mag hem noemen als je wil.
Ja, nee, dat is 4Light GGZ.
Oh ja, 4Light GGZ heet het. Oké, okay, ja.
Precies. En daar valt het ontzettend mee. Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met hoe organiseer je het.
Ja.
Maar de financiering van de hulp is een ontzettend ingewikkeld proces geworden. En ook, weet je, aan het eind van het jaar, ik heb dat in al mijn andere plekken ook steeds meegemaakt, dat je aan het eind van het jaar ook te maken krijgt met zorgverzekeraars die zeggen, wij vergoeden niks meer. Dus dat er ook wel gecommuniceerd wordt soms veel. Bij die en die verzekeraar, vanaf nu werken we gratis, want zij vergoeden de gesprekken niet meer. We zitten aan een plafond.
Ja.
Nou ja, weet je, als je ervan uitgaat dat we er allemaal voor zijn om anderen te helpen, dan snap je dat dat heel frustrerend is. De andere kant is, en dat vind ik ook heel belangrijk om te noemen, dat heel veel mensen die bijvoorbeeld kampen met gedachten aan zelfdoding, niet per se naar de GGZ hoeven. Hè? Dus,
nee.
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand daar ook naartoe moet. Maar voor heel veel mensen kan veel laagdrempeliger hulp. Kan een goed gesprek met een naaste, iemand dichtbij of een relatief onbekende kan al heel veel rust en verlichting brengen.
Ja.
Dus ik wil ook voorkomen dat we zeggen iedereen moet naar de GGZ. We weten dat heel veel mensen die met deze gedachten rondlopen ook heel goed geholpen zijn met een goed gesprek met iemand in de omgeving. Of met.
Maar je moet dan. Nou ja, ik bedoel. Ik ga mezelf gewoon wel degelijk af en toe als kaas gebruiken. En nu heb ik geen zelfmoordgedachten. Dus die twee dingen wil ik wel even noemen. Maar ik heb wel degelijk in het verleden dat soort dingen gedacht. En ik dacht wel, op het moment dat jij inderdaad een beetje wandelt over sporen. Daar niet gebruik van gemaakt hebt, uiteraard. Maar dan ben je ook helemaal niet zo leuk. Mensen die depressief zijn, zijn niet zo leuk. Dus met andere woorden, het komt niet zo makkelijk op ze af. Daar waar je als je vrolijk bent, jij en ik wat mij betreft op dit moment, met iedereen zo'n praatje maken. Als jij heel erg is alleen al de buurvrouw aanspreken met hoe gaat het, is natuurlijk ontzettend moeilijk dan.
Nee, dan maak je helemaal een punt. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is dat juist de omgeving veel meer naar mensen omkijkt. Hè? Dus als jij weet voor die buurman, die zit wel heel vaak alleen, of die zie ik ook wel eens die hoor ik wel eens rare dingen zeggen.
Ja.
We weten dat mensen soms toch echt wel signalen afgeven vooraf ook. Hè? En we weten dat met name jonge mannen bijvoorbeeld erg geneigd zijn om het wat met een grap af te doen. Hè? Van, nou, als dat gebeurt, maak ik er een eind aan.
Ja.
En we weten dat dat soms ook de manier is waarop toch ook bijvoorbeeld jonge mannen communiceren over de gedachten die ze werkelijk hebben. Dus eigenlijk zou je ook moeten zeggen dat alle andere mensen veel meer naar elkaar moeten omkijken.
Ja.
Dat als je zorgen maakt over iemand, dat je ook zegt van, joh, ik wil even horen hoe het echt met je gaat. En dat je tijd maakt voor iemand. Dat je, we hebben bijvoorbeeld bij 113 hebben we hele goede trainingen online die je gratis kan volgen. De Vraag Maar training, waar je gewoon interactief, gratis en online kan oefenen met dat gesprek openen met iemand. Hoe begin je nou zo'n gesprek met iemand?
Ja.
Hoef je helemaal niet voor geleerd te hebben.
Dus jouw oproep eigenlijk nu in dit onderdeel van het gesprek is niet eens zozeer aan de mensen die lopen met de gedachten, maar meer aan mensen die het een beetje vermoeden. Ik bedoel, helemaal zeker weet je natuurlijk, maar het een beetje vermoeden.
En je kan echt geen schade aanrichten door wat vaker naar iemand toe te lopen en het gesprek te beginnen of iemand waarvan je denkt, hè, ook mensen die je niet kent. Weet je, als je, ik bedoel, ik heb echt wel eens een keer een man gesproken die zei hoe eenzaam en verdrietig het was dat hij in de bus zat en echt heel erg diep zat en zat te huilen en dat er werkelijk niemand even aan hem vroeg gaat, terwijl hij zeker wist dat mensen hem zagen en hoorden. Denk ik, wat voor moeite is het nou om als je ziet dat het met iemand niet goed gaat, om heel even te vragen, heb je hulp nodig?
Ja.
En het kan echt het verschil maken.
Ja. 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 Zullen we even naar muziek gaan? En even kijken hoor. Nou, je had er heel veel gestuurd. Zeg maar. Als stand-by vind ik wel heel toepasselijk.
Ja, ik hoop dat je die ging zeggen. Ja.
Oké. Okay. Van wie is het trouwens?
The Pretenders.
Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you.
En luister in de platenkast van een klinisch psycholoog en manager bij 113. En ik zat er wel tijdens deze muziek wel te denken. Eigenlijk doe je twee hele verschillende onderdelen van geestelijk welzijn. Of zeg je neus, ze hebben best wel raakvlakken.
Als behandelaar bij 4Light en als manager bij hulpverlening bij 113.
Ja, het klinkt maar heel verschillende dingen. Of zeg je dat zie je verkeerd, Pieter? Wat uiteraard je goed recht is.
Nee hoor, ik snap wel dat je dat zegt. En toch eigenlijk, weet je, uiteindelijk ben ik ook als klinisch psycholoog vooral behandelaar. En dat is ook waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
Ja.
Maar het zijn twee plekken waar we op verschillende manieren hulp bieden. En ik vind juist die combinatie ontzettend leuk. Hè. Ik vind het waardevol om psychotherapeutische behandelingen aan te bieden bij mensen die echt een intensiever traject nodig hebben. Ja. Maar ik vind het ook heel bijzonder om voor een organisatie te werken die er ook is voor alle mensen die niet in de GGZ zitten, daar misschien ook helemaal niet hoeven te zijn. Voor heel veel mensen is dit de eerste keer, hè, als ze de hulplijn bellen, dat ze vertellen over die gedachten. Dus dat is helemaal niet specialistische hulp die je biedt.
Nee, het zijn ook niet allemaal doorgestudeerde mensen, toch? Ik bedoel, het zijn vrijwilligers voor een deel, dacht ik, toch?
Die daar werken. Nou, de meeste mensen die er werken zijn wel opgeleide professionals. Dus die hebben allemaal wel een bachelor in een zorg, welzijn of psychologie.
Ja.
Maar de mensen die ons bellen, dus de hulpvragers, zoals wij zeggen, daar zitten heel veel mensen bij die nog nooit eerder met iemand hebben gesproken over hun gedachten. En voor wie het een enorme opluchting is om het een keer hardop uit te spreken.
Ja.
En te merken dat dat mag. Dat je dat gewoon hardop mag zeggen. En dat er iemand naar je wil luisteren. Dat iemand je niet meteen in paniek benadert. Maar gewoon zegt, nou vertel eens, ik ben benieuwd. Ik wil het wel horen.
Ja.
En dat is helemaal niet specialistische zorg die je dan biedt. Dat is eigenlijk gewoon een luisterend oor met oprechte belangstelling.
Ja, nou ja, als je... Stel je denkt inderdaad, ik heb die gedachten. Als je gewoon een beetje ongelukkig bent, is dan al. Wanneer zou je zeggen, bel ons?
Nou,
als je twijfelt wellicht of niet.
Nou, het gaat wel altijd over gedachten aan zelfdoding. Hè?
Ja.
Dus er zijn heel veel andere goede hulplijnen. Hè? Zoals je hebt de luisterlijn, je hebt alles oké voor de jongen.
Ik heb een hekel aan mijn schoonmoeder. In mijn geval niet wel. Maar goed, een willekeurig voorbeeld. En ik weet niet hoe ik daar straks mee moet omgaan tijdens de kerst. Niet bellen, als het echt dat is.
Niet naar 113. 113 is wel echt voor mensen. Daar proberen we ook de lijnen beschikbaar voor te houden. Voor mensen die echt op dit moment gedachten hebben aan zelfdoding.
Ja, alle leeftijden vanaf 18 tot...
Alle leeftijden mogen bellen, absoluut. Ja.
En alle rangen en standen, zeg maar.
Ja, absoluut.
Nee, want je noemt een paar keer middelbare mannen.
Ja.
Maar toen ik op de 113 kijk, toen dacht ik... Ik bedoel, Lakshmi, iemand die gewoon zangeres... die heeft ook bijvoorbeeld over haar eigen ervaring... als gewoon als een soort promotiefilmpje verteld. Zag ik. Dus het is voor iedereen die überhaupt dat soort gedachten heeft.
Het is voor iedereen, voor jong en oud. We hebben heel veel jonge mensen die ook bellen. Hè? Die dus ook hulp zoeken daarvoor. Soms denk ik wel, ik zou eigenlijk wel wensen dat er meer mannen van middelbare leeftijd contact zochten. Want je kan bellen en chatten.
Ja.
En het is anoniem omdat dat de groep is waar de meeste zelfdodingen plaatsvinden.
Ja.
Dus vaak denk ik van, goh, als die mannen van middelbare leeftijd nou... iets makkelijker, iets eerder dat gesprek zouden aangaan. Dan zouden ze zeggen, joh, ik weet het gewoon even niet. Ik kom er nu niet uit.
Ja.
Ik loop vast. En soms heb ik zulke donkere gedachten... dat ik denk dat de dood de enige uitweg is. Als die mannen het nou zou lukken om daarover het gesprek te beginnen... of in een omgeving iemand zouden hebben die zegt... joh, hoe is het nou echt met je? Want ik maak me soms zorgen over jou, vertel eens. Ik denk dat dat enorm zou kunnen schelen.
Ik zit wel te bedenken, zo'n man zal natuurlijk een heel lange tijd voor zichzelf, ook voor zichzelf, zeggen het valt wel mee. Dus ik zou bijna denken van, moet je niet, stel je als man, je denkt er af en toe wel aan, maar je hebt ook wel een gezellig leven, je vindt jezelf oké, maar je denkt er gewoon af en toe aan. En ook af en toe een beetje ongelukkig. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen, die moet ook bellen.
Nou, moeten. Ik vind,
raad je aan om te bellen.
Niemand moet bellen. Weet je, ik denk ook als je als een man in zo'n situatie zegt... van, joh, ik kan heel goed dat gesprek voeren met een vriend van mij. Hè, dus dan zou ik zeggen, kies de methode.
Ja.
Kies de plek waarvan jij zegt... van, joh, daar voel ik me het meeste lang mee. En vergeet niet, heel veel mensen vinden het heel prettig... als iemand naar ze toe komt en ze in vertrouwen neemt. Dus mensen willen er graag ook voor anderen zijn.
Ja.
Maar mannen denken vaak van, ja, ik moet het zelf oplossen. Zeker mijn generatie mannen en daarvoor, die denken nog steeds... dat mannen niet kwetsbaar mogen zijn.
Even advocaat van duivel, dat zo? Ik bedoel, als ik in mijn directe omgeving kijk... bij hoeveel mensen, en ik ben een redelijke luisteraar, denk ik... zou ik het... ik zou ook bijna... Als mijn buurman letterlijk bijna zou zeggen van... goh, ik moet eens met je praten, ik denk aan... denk ook van... Moet je daar met mij over hebben?
Ja?
Ja, ja, ik bedoel...
Maar zou je het niet fijn vinden dat zo'n man dan naar jou toe komt... of een vriend of iemand die zegt... Joh, kan ik eens even met je praten? Het gaat niet zo lekker. Dat, is toch ook, dat heeft toch ook iets om daarvoor...
Ontwapenend om te heeft kunnen ook, zijn. Maar ook van... Wow, ik bedoel...
Ja.
Ik dat kan ik me ook wel voorstellen van een omgeving.
Dat, ja, dat snap ik. Nee, ja, en daarom noem ik ook die training. Ja. Hè? Dus ja. We hebben bij 113, we hebben de vraagbaartraining. Die is gratis. Die is online. Er is een variant voor het gesprek openen met een jongere, hè, over die gedachten. En er is een variant met het gesprek openen met een volwassene in je omgeving. En als je die doorloopt, dan heb je iets meer handvatten om je gewoon iets meer senang te voelen om dat gesprek te voeren. En we hebben ook nog bij 113 de gatekeepers training. En dat is echt een training van een dagdeel. En daar ga je ook oefenen met dat gesprek voeren. En daar hebben we goed opgeleide trainers die... mensen echt leren om dat gesprek door te voeren. En vervolgens ook te helpen om iemand op de juiste plek voor de juiste hulp te brengen.
Zijn er ook, dat zat ik nu ook te denken, zijn er do's en don'ts? Want ik bedoel, ik ben 49, dus ik heb heus wel levenservaring. En ook wel eens iemand gehad die heel lang geleden, 30 jaar geleden, maar toch die zei, ik hang nu aan een raam naar beneden.
Ach, ja.
Uiteindelijk, daar ben ik gewoon op afgegaan. Het is allemaal goed afgelopen met die persoon. Maar ik dacht wel, oh ja, nu moet ik wel even de juiste dingen zeggen. Wat moet ik niet zeggen? Hele logische gedachte om 1 uur 's nachts. Zijn er bepaalde do's en don'ts die je nu al kan meegeven? Stel je voor, je denkt het.
Ja, mensen zijn heel vaak bang. Van als ik er zelf over begin, dan breng ik de ander op gedachten. En dat is niet zo. Er is genoeg onderzoek. Als jij zo'n niet-pluisgevoel hebt en je stelt die vraag, hè, dan ga je mensen niet op gedachten brengen.
Dus daar niet bang voor zijn. Nee, dat is een don't.
Sterker nog, hè, noem het beestje bij zijn naam, zou ik zeggen. Open dat gesprek en de kans dat je daar iemand mee helpt is veel groter. Dus dat iemand die zelf met die gedachten zit en denkt... ja, ik moet jou er niet mee lastigvallen. Als jij het gesprek daarover begint en daar gericht naar vraagt...
Wacht even, dat ik het goed kan volgen. Heb je nu, stel voor, ik neem mezelf en mijn buurman als voorbeeld... Ik vermoed de buurman heeft depressieve gedachten.
Ja, dat het echt slecht gaat en dat je wel denkt... Joh, gaat het wel goed met die man en maakt wel eens opmerkingen... waar
dus
ik toch
bedoel je daarvan... Het is dan geen kwaad om te zeggen van... goh, gaat het goed met je? Maar dan ga je niet zeggen, denk je aan zelf. Maar natuurlijk,
ik zou wel op het antwoord op die eerste vraag wachten. Ik bedoel, het gesprek betekent ook dat je luistert. En als de ander zegt, ik ben blij dat je het zegt... of het gaat inderdaad niet zo goed. Je laat iemand vertellen en dan is het echt heel waardevol... als je ook op enig moment kan zeggen van... Joh, hey, en heb je het wel eens zo zwaar dat je denkt dat er geen andere uitweg is dan een eind aan je leven maken? Of dat je denkt dat anderen beter af zijn zonder jou?
Ja.
Zo'n vraag kun je echt wel stellen.
Ja.
Ik zie je kijken van ik weet niet of ik die kan stellen. Nee,
ik heb het wel eens meegemaakt. En dat ik ook opeens zei, het gaat inderdaad heel klote, weet je. En dat iemand toen begon te huilen, dacht ik, En daar schrok ik toen ook wel weer van.
Ja, we zijn het niet zo gewend dat mensen zo hun emoties laten zien. Dus goed, ik denk dat we daar als samenleving nog wel het een en ander in kunnen leren ook en in kunnen ontwikkelen.
Ik zou bijna zeggen, is de Nederlandse cultuur af en toe misschien een beetje... zijn er culturen die het beter doen? Het is gewoon omdat je opeens zegt, wij als samenleving...
Nee, er zijn meer culturen waar mannen nog steeds worden opgevoed met het idee... je mag niet huilen, je mag je niet kwetsbaar opstellen, je mag niet om hulp vragen... Terwijl ik denk, goed voor jezelf zorgen en je problemen zelf oplossen... kan juist betekenen dat je hulp vraagt.
Ja, ik kan me ook voorstellen. Ik zit gewoon hard op na te denken, uiteraard. Dat mediterrane culturen soms wat makkelijker mannen ook... minder non-dan is om je als man lekker te laten gaan, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Is dat
dat
waar?
Zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet. Ik weet niet of daar heel veel onderzoek naar gedaan is. Maar ik denk dat het uiten... komen we toch bij Madonna. Express yourself, don't repress yourself. Ik heb er geen Madonna tussen zitten.
Ik zat al meteen op het lijstje kijken. Kunnen we er zo erbij pakken?
Nee hoor, nee. Nee, die bespaar ik je. Nee, maar het is wel zo. Het is echt heel goed om af en toe uiting te geven aan wat je echt voelt.
Ja, en stel je voor, je hebt die gedachten. Hoe moet ik de persoon uitkiezen? Ik kan me ook voorstellen namelijk, en dan gaan we weer naar muziek hoor. Dat stel je voor, je hebt die gedachten. Mm-hmm. Je denkt, ik wil iemand in vertrouwen nemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor een deel je gedachte is omdat je je omgeving op een gegeven moment bent gaan haten. Ik bedoel, dus dat je ook een soort wantrouwen naar de samenleving hebt.
Ja, en je loopt met deze gedachte in eenzaamheid eraan.
Ja, inderdaad. En je denkt,
mijn moeder kan je vertrouwen.
Dan wel.
Bel dan 113, zeker. Ja,
als je echt je hele omgeving en je hebt wel die gedachten... en je denkt, ik wil het dan iemand kwijt, dan kan 113, kan dan echt wel...
Want dat is anoniem en daar kun je gratis naartoe bellen, kan je gratis mee chatten.
Oh ja, want dat wilde ik inderdaad... Ja.
Ja, dus nee, wat kan in de chat.
Ja, wat doen jullie? Daar gaan we wel echt naar muziek. Hmm. Stel je voor, ik bel. Nou, ik zeg, zit nog niet helemaal op het spoor te lopen, maar ik heb wel echt heel veel van dat soort gedachten. Wat doen jullie ermee naast een luisterend oor?
Nou, sowieso luisteren we en dan luisteren we nog wat meer. Hè? En wat we proberen te doen is aan te sluiten bij iemand. Dus ook met iemand mee te kijken. Dus als het ware naast iemand te gaan staan en zeggen van, wat heb jij nu nodig? Hè? Dus,
ja.
Maar wel echt eerst te begrijpen waar iemand staat. Want een echt, als je het hebt over don'ts, hè, waar je net naar vroeg. Een don't is toch wel meteen oplossingen bieden. Dus meteen zeggen, heb je die al gebeld? Heb je dat al geprobeerd? Heb je die al besproken? Hè? Dat soort oplossingen, dat willen we graag doen. We willen mensen graag helpen. Maar daarvan zou ik zeggen, wacht daar mee. Wacht daar zo lang mogelijk mee. Laat iemand eerst echt vertellen en probeer eerst iemand goed te horen en te begrijpen. Want als je te snel met oplossingen komt, kan het zijn dat iemand toch de conclusie trekt van, ja, zie je wel, ik mag me niet zo voelen. Omdat de ander zo snel aan de slag gaat met het bieden van een oplossing.
Nee, ik zit weer aan werk. Ik werk dus bij zorgverzekeringen.
Hmm.
Ik heb soms dat soort gesprekken, en dan ben ik wel geneigd om het vrij snel te zeggen, praat eens met de huisarts over, want die kan je doorverwijzen. Maar
ik denk dat het op zulke momenten ook echt goed is om op enig moment te zeggen, zeker als je zelf ook niet verder kan.
Ja.
Om te zeggen, heb je het ook wel eens met je huisarts besproken? Want ook een huisarts kan daar tijd van maken en die kan met je meekijken wat een goede plek is.
Nu gaan we echt naar muziek. Waar gaan we? Je hebt een heel lijstje natuurlijk gestuurd. Yeah. Wat zullen we nu pakken?
Nou, ik ben een groot voorstander van het versterken van veerkracht. Hè? En,
ja.
En ik dacht, laten we dan ook Something Inside So Strong van Labi Siffre.
Siffre, denk ik. Ja. Labi Siffre misschien?
Ja.
Yeah. Dat is iets uitspraak.
Taller I become, the farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny. Inside so strong, I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong, you thought that my pride was gone, oh no, there's something inside so strong.
en u luistert naar de platenkast van klinisch psycholoog en manager bij 113 Zelfmoordpreventie, Marijke Geerdink. Toen ik je aan de kant van het hockeyveld dus sprak over deze uitzending. Ja, het zit zo'n enorm contrast tussen het onderwerp gezellig kijken naar vrolijk spelen, hockey en de kinderen. Ja. En dit, het heeft gewoon, daar moet ik er een keer een beetje om lachen. toen zei ik een beetje grappend, waar me al serieus bijgedacht. Leuk om je rond kerst te vragen, want het is echt zo'n feest waarbij je bijna gedwongen wordt het heel fijn te vinden. En
ja.
Nu valt het wel mee, maar vroeger had ik echt een dik aan kerst. Oh, ik had niks met mijn familie en ik dacht, ik ben zo blij als die dagen weer voorbij zijn. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die geen familie hebben of die dan zich heel erg eenzaam voelen in kerst, juist omdat je al die vrolijkheid om je heen ziet.
Ja, ja.
Merken jullie dat ook aan de lijn? En toen zei je niet tijdens, maar vooral daarna.
Ja. Ja, ik heb wel eens, want ik draai af en toe ook wel eens een dienst mee. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar ook in de kerstavond, hè, dus de avond voor kerst. Ik dacht, nou, dan spring ik in de avond een keer bij.
Ja.
Toen was het helemaal niet zo heel druk. Ik dacht, ze kunnen mij wel gebruiken. En toen begreep ik dat het vaak voor de kerst nog wel meevalt. Maar dat je vaak, wat je ziet, is dat na de kerstdagen dat mensen dan toch wel een soort dip hebben.
Ja.
Om verschillende redenen ook wel. Maar een van de redenen is toch ook wel dat mensen soms van die hoge verwachtingen hebben van de kerst. Ja. Hè? We kennen allemaal die reclames, dat je met de gezelligste familie ooit bij elkaar zit.
Norman Rockwell voor de kenners. Nou, ja, inderdaad. Gewoon met z'n allen familie, iedereen is leuk
en
met
zitten
elkaar.
Te smullen, iedereen lacht en we zijn zo blij. Nou ja, je zou eens de straat door moeten lopen om te kijken bij hoeveel mensen het nou werkelijk zo uitziet.
Ja, veel blauwe schermen valt me altijd op. dat zijn mensen die aan televisie kijken.
Ja. Nou ja, en ik denk dat het zo fijn is om te realiseren dat je helemaal niet de enige bent. Ik bedoel,
nee.
Die Coca-Cola reclames, of ik weet niet of ik dat mag zeggen, ja. Maar die blije verwachting van oh, het wordt spectaculair met z'n allen. Voor heel veel mensen is het zwaar dit jaar, hè? Zeker financieel, economisch ook.
Ja.
Hè? Dus mensen moeten ook de eindjes aan elkaar knopen. Dus dat helemaal uitpakken wat we misschien wel zouden willen, dat zit er voor heel veel mensen niet in dit jaar. We moeten het ook echt met minder doen. Maar ook heel veel mensen hebben helemaal niet zo'n familie of hebben niet zulke warme banden.
Ja.
En dat kan extra je eenzaamheid benadrukken. Hè? Dus
en ik ook gezinstrauma's. Ik bedoel, ja. ik ben blij met de terugreis. Maar heel vaak heb ik natuurlijk meegemaakt dat de ergernissen van toen je kind was, die krijg je nog even met kerst ook.
Ja.
Dat soort dingen. Ik kan me ook echt wel
dat je misschien zo niet had gehoopt dat het dit jaar anders
wel,
zou zijn.
Ja, eindelijk
en dat je dan weer allemaal in dezelfde patronen
vervalt. En moeders die teleurgesteld is omdat er
of mensen die zeggen, nou, weet je, dan ben ik daar de hele dag geweest en niemand heeft gevraagd toen het met mij ging.
Ja.
Hè? Dus dat je eigenlijk ook best eenzaam kan voelen in een gezelschap.
Ja.
Dus je kan je eenzaam voelen bij gebrek aan gezelschap. Hè? Daar zijn ook heel veel mensen die eenzaam zijn. En dat is dan niet eens per se anders met de feestdagen. Maar er zijn ook mensen die juist in gezelschap die eenzaamheid kunnen voelen. Dat ze zich niet verbonden voelen, niet weten hoe ze die plek moeten opvullen. En dat kan dan wel als een soort, dip geven aan het na de kerst. En ik denk wel, tenminste, ik denk dat het dan heel fijn kan zijn als je realiseert dat je niet de enige bent. Dat je niet de enige bent die bijvoorbeeld met de feestdagen niet daverende knalfuiven heeft.
Ja.
Integendeel. Maar dat je ook niet de enige bent die de kerstdagen met familie doorbrengt en even de kiezen op elkaar moet. Of even de dagen moet doorkomen. Ik heb daar ook een liedje van uitgezocht.
Oh, zullen we dat gewoon meteen doen?
Met een knipoog.
Ja, helemaal goed. Welke is het? Kerst met familie. Met familie.
Kerst met de fam. Ja. Dat is een andere manier van kijken naar de kerst.
Ja. Gaan we dan meteen naar luisteren. Ja.
En nou gaan we het godverdomme gezellig hebben deze kerst.
Mijn vader spuit sneeuw in de kozijnen, waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat, is de oven op temperatuur en een munt moet geplukt.
Ja.
En de tafel gedekt.
Doe het zelf.
En het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt.
Rendier in de voortuin? What the fuck, mam?
Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de fam. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk. Ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk.
Nee.
Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren.
Dat is toch helemaal top?
Ja, echt top, mam.
Kerst met
Je verdient toch geen zak met al die liedjes. Hé, hey, zoete aardappelfrietjes. Lieverd, kan jou ook een schortje omdoen? Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen. Wat zijn we lekker uit? Nou ja, man, we zijn gewoon thuis. Maar het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan thuis. Dadelijk warme choco op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Want het is kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. En hoe we vorig jaar weg van de fam gewoon met elkaar. En aan aangebrande varkenshaas en gore rode wijn. Dat je toen vroeg, mag het anders ook McDonald's zijn? We droven naar de drive. En na het Big Mac menu begon ik aan jouw lijf. In die wam van frituur op het parkeerterrein. Mag het alsjeblieft McDonald's zijn? Maar het is kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig.
Kerst met van gezellig, overweekie. Even kijken.
Ook leuk voor de man van middelbare leeftijd, toch?
Deze vrouw naar kijken, bedoel je dat?
Dit blije liedje.
Oh ja, nou ik denk voor bijna alle leeftijden.
Het is natuurlijk met een knipoog. Maar het is dat het allemaal zo gezellig en zo leuk moet zijn. De werkelijkheid is dat voor de meeste mensen het ook soms een moedje is. En daar kun je op heel veel manieren naar kijken.
Nou, en ook ingewikkeld. Ging toch stiekem aan je denken. Ja. Ik weet toevallig dat je een gescheiden gezin hebt, zou ik maar zeggen. Dat lijkt me daar dan ook wel weer ingewikkeld van. Of valt dat allemaal wel mee? Al die... Of zeg je, nou, dat geeft me juist ook wel weer vrije dagen.
Ja, het is in ieder geval een logistieke extra
uitdaging. Ja, sowieso voor iedereen. Iedereen met familie is dat een uitdaging.
Ja, absoluut. Het is sowieso, het vraagt meer plannen. Maar ik denk als ik zo om me heen kijk, ook naar andere samengestelde of gescheiden families om me heen. Het is vaak sowieso een uitdaging om te kijken hoe brengen we het allemaal bij elkaar.
Ja.
En ik denk dat de uitdaging er vaak ook in zit in niet te hoge verwachtingen stellen. Hè? Want ik heb ook wel eens mensen horen zeggen, waarom moet dit altijd met kerst?
Ja.
Dat klopt. Ergens
Paas is erbij gekomen thuis inmiddels.
Ja, dat is een beetje. Met Pasen moet het ineens
en met Pasen moet het ook allemaal. Ja, maar goed, dat heeft er zijn. Hè?
Nou ja, soms helpt het om te zeggen, nou, het moet niet. Hè? Het mag. In die zin, dat was ook een beetje dat nummer van Pearl Jam eerder. Met Just Brief. Voor heel veel mensen is het ook fijn om dankbaar te zijn voor de contacten die je wel hebt. Hè? Want er zijn ook mensen die helemaal geen contact hebben. Dus het kan soms ook helpen om het wat te relativeren. En te zeggen, van, joh, weet je, het is soms ook fijn om te weten dat het niet perfect is en dat iedereen met kerst en met al die familiebijeenkomsten altijd weer terugvalt in die oude patronen waarvan je denkt, oh, ik was toch verder dan dit. En je zit met je familie en je gedraagt je weer net zoals vroeger. Ja. Hè? Dat je denkt, oh, nou voel ik me weer dit of nou doe ik toch weer dat, terwijl ik dacht dat ik alweer verder was en het anders zou doen. En misschien moet je dat dan ook gewoon lekker van jezelf toestaan en zeggen, joh, hè, dat gaan we ook niet in één kerst veranderen.
Kerst hoeft niet gezellig te zijn.
Nee.
Nee, er zijn, en ik zat iets anders denken. Het is natuurlijk kerst is een feest van donkere dagen. Heel een beetje een nieuw onderwerp. Maar ik dacht wel, het werkt ook bij de 113-lijn het feit dat gewoon letterlijk het jaar lange dagen met meer donkerte kent. Ik heb wel begrepen, met daglicht maak je over het algemeen gelukkig, toch?
Ja, we houden erg van daglicht. We doen het goed op daglicht. We maken ook allemaal...
Ja, wij als diermens.
Absoluut, absoluut. En met de donkere dagen, we merken dat het tegen het einde van het jaar vaak ook wel wat drukker wordt in de hulplijnen. Hè? Dus dat zien we ook. Of dat alleen maar met de donkerte te maken heeft, vaak is het een combinatie van factoren.
Ja.
En zeker als het gaat over suïcidaliteit, suïcidale gedachten, dat is nooit één factor. Dat zijn altijd meerdere factoren die daarop inspelen en die daar een rol in spelen. Maar ik merk het bij mezelf ook dat ik van het weekend in één keer dacht, oh ja, het is ook al donker, moet ik niet eens gaan nadenken wat we gaan koken. En toen keek ik op de klok, dacht het is 3 uur.
Ah ja, dat is een beetje overdreven. Ja.
Nou ja, dat ik wel dacht, oh ja, ik had voor mijn gevoel gingen we alweer de avond in, terwijl het eigenlijk het einde van de middag is. Dus het kan voelen alsof de nachten lang, of nou ja, de nachten zijn ook feitelijk langer, dat kan je zien. Maar het kan ook voelen alsof je daardoor ook al wat eerder naar bed wil en het allemaal wel eerder stopt of zo. We hebben vaak ook wat minder energie.
Ja.
Er zijn ook wel mensen die zeggen, van, joh, ik zou nu wel een winterslaap lusten. Hè? Dat ja. Mensen zeggen, van, joh, het liefst kruip ik onder de dekens en slaap ik een paar weken. Dat gevoel, je lichaam stelt je daar ook op in. Ik denk dat het ook goed is om, ja, weet je, heel veel gaat ook over accepteren en verdragen. En misschien dus ook in deze periode wat minder van jezelf vragen. Als je weinig energie hebt om ook te zeggen, van, nou, weet je, dan hoef ik dus niet elke week te knallen op fuiven en borrels en partijen.
Nee,
even wat rustiger.
Het onderwerp kwam ook in een liedje voor. Toen ben ik er niet op ingegaan terwijl ik het al bedacht te doen. Even kijken. Something Inside So Strong.
Ja.
Gaat er, en je noemt inderdaad ook een paar keer. Volgens mij een van de kernboodschappen die je bewust of onbewust in dit gesprek wel wil meegeven is. Accepteer jezelf. Accepteer het leven. Probeer dat. Dat een beetje. Het is natuurlijk makkelijk gezegd voor de mensen die nu mogelijk depressief zijn. En wel echt bellen. En wel dit luisteren toevallig. Maar toch, het is wel een beetje. Je hoeft niet alles van jezelf te verwachten. Is dat ook?
Nee, ja. Ja, en ja, precies. En we worden ook wel. We maken onszelf ook soms wel gek. En elkaar ook wel wat gek. Hè? Door nou ja, we kunnen er niet omheen. Op sociale media. We etaleren vooral wat gaaf en goed gaat.
Ja, je krijgt een raar beeld.
De mooiste momenten delen we. Hè,
ja, Facebook. Alleen maar leuk. In de periode van eenzaamheid die ik gehad heb. Zag ik al die vrolijke terrasjes. En ik werd knettergek daarvan. Ja. Ik dacht, al die mensen hebben het leuker dan ik. Dat zijn natuurlijk logische gedachten als je even niet
nou,
zo vrolijk
bent.
Nou,
zelfs als ik lekker in mijn vel zit, heb ik het wel eens. Ja, ik heb wel eens in de zomer gehad dat ik door de Jordaan fietste. Kwam ik van mijn werk. En dat ik allemaal mensen die zaten, die keken alsof ze al uren op het terras zaten. Die doen het beter dan ik. Weet je?
Ja.
Dus dat, en dan zat ik nog lekker in mijn vel. Dus het kan ook verleidelijk zijn om te zien dat het bij de ander zoveel mooier, makkelijker en fijner is.
Ja.
En ik denk als we die lat gewoon wat lager leggen voor onszelf. En nou ja, weet je, misschien af en toe sociale media ook wat links laten liggen. Hè, en ons niet voortdurend toetsen en vergelijken met die ander. Waar veel meer de mensen om ons heen is zien. Hè, dus mensen zonder bewerken, zonder filters.
Kijk, letterlijk, loop letterlijk door je straat en kijk daar eens naar binnen.
Kijk eens gewoon naar de mensen. Kijk eens naar de mensen, kijk bij ze binnen. Kijk mensen eens in het gezicht. Hè, zonder filter, zonder touch-up en al dat soort zaken.
Ja.
Dat kan ook enorm schelen om het net iets minder zwaar te maken. Wat ingewikkelder. En wat we ook weten, en wat ik spreek met veel mensen die ook periodes van suicidaliteit hebben gekend.
Ja.
Die daar weer uit zijn gekrabbeld of verschillende keren uit zijn gekrabbeld. Dus wat zij zeggen, wat ze ook heeft geholpen, is bijvoorbeeld teruggrijpen op iets wat vroeger heel veel bracht. Hè? Dus je hebt mensen die zeggen, ja, ik vond vroeger bijvoorbeeld tekenen, schilderen, iets creatiefs doen.
Ja.
En die dat weer zijn gaan oppakken en zeggen van, joh, daar haal ik eigenlijk heel veel uit. Of mensen die zeggen van, joh, ik had vroeger wat met dieren. Die dan toch een soort baantje of bezigheid vinden met dieren. En,
ik zit constant aan Christmas Carol te denken in dit gesprek ook.
Van Scrooge.
Ja, Scrooge is een soort ongelukkige oude man.
Ja, oh, wat leuk.
Ja, toch, ik bedoel, als je positief benadert in gedachten.
Ja. Heeft ook zijn partner net, zijn zakenpartner verloren.
Ja. Zeker nu je zegt, kijk op vroeger terug. Dat gebeurt natuurlijk in zijn. Nou, mensen die het verhaal niet kennen, google het vooral, want het is te ingewikkeld om nog uit te leggen. Maar dat gebeurt er ook een beetje.
Ja, het klassiek van Dickens, jazeker. Ja, ja dat hij blikt letterlijk. Hij wordt door de geest van het verleden meegenomen naar zijn verleden.
Ja.
En dan ziet hij eigenlijk van, oh ja, wat heeft hij eigenlijk laten liggen? En, ik vind het heel leuk dat je dit noemt. Want wat je daar ook ziet hè, met die geest van het verleden, is dat die verbinding die hij voelde met mensen, het contact wat hij had met mensen. En dat hij dat eigenlijk ook wel is gaan missen. Dat hij daar niet meer in is gaan investeren.
Ja.
En dat hij ook daarin vereenzaamd is. En we weten dat die verbinding, die verbondenheid voelen met elkaar. Maar dus ook met jezelf. Hè, met waar je eigenlijk voor warm loopt.
Ja.
Dus niet forcerend om supergezellig te zijn. Maar misschien ook wel zeggen, eigenlijk vond ik het heel leuk om dingen in mijn eentje te doen. Of hè, dat je daar ook naar op zoek gaat. Van waar liep ik vroeger ook alweer voor? Waar ging ik van aan? Wat raakte mij vroeger? En dat kan muziek zijn van vroeger. Hè? Dat is een heel bekend fenomeen. Dat we als een muziek draaien van toen we jonger waren. Dat we daar ook zo op kunnen reageren.
Ja.
Maar het kan erg helpen om te zoeken naar wat is voor mij nou echt waardevol. En wat was vroeger voor mij heel waardevol en betekenisvol. En dat weer te gaan verkennen en oppakken.
Nou, dat brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Mensen die denken, hey, hoe zit dat precies? Christmas Carol, Michael Caine, Google Duck. Dat zou ik een aanraden film vinden. Of gewoon lezen natuurlijk. Waar gaan we mee eindigen? Want dat had je al duidelijk net aangegeven. Waarom dat nummer?
Ja, ik zou heel graag willen eindigen met een nummer uit mijn jeugd. Ik heb meerdere concerten van deze band bezocht. Ook live jeugd, maar ook vrij recent. Was toch echt wel heel erg volwassen.
Oh ja.
En dit is eigenlijk een nummer waar... Nou, ik hoop dat meer mensen dit hebben. En anders zou ik zeggen, laat je lekker verrassen. Maar dit is echt een nummer dat bij de eerste akkoorden al... moet ik glimlachen. En dit neemt mij mee naar fijne momenten van mijn jeugd ook. Enorm fan van Axl Rose geweest en van Guns N' Roses. Dus ik dacht, die mag niet ontbreken in deze avond.
Niet te doen dat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En ik, iedereen een heel luisterrijk en vrolijk en mooi 2023 2024 toe te wensen.